We lezen twee gedeelten. Genesis 29, 31 tot 35. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde. Want, zei ze, de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van me houden. Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt. Daarom heeft hij mij er nog een zoon bij gegeven, zei ze. En ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heer loven, riep ze uit. En ze noemde hem Juda. Daarna kreeg ze geen kinderen meer. Het tweede gedeelte komt uit Lucas. Lucas 1, vanaf vers 39. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je goed hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei: mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm, en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen naar huis. We zingen uit het nieuwe liedboek 464, 2, 3, 4, 5 en 6.
Wij gaan op zoek bij Maria, Elisabeth en Lea. In aansluiting op de preek naar de meditatieve muziek zingen we uit het nieuwe liedboek lied 157a. Dus lied 157a uit het nieuwe liedboek na de preek. Zoals al gezegd, de invalshoek waardoor we binnenkomen bij Maria en Elisabeth, dat is de invalshoek van de zelfverwerkelijking. Dat moet ik eerst even een beetje vormgeven, zodat jullie ook wat de zondagmorgen hersentjes wakker kunnen laten worden en hartjes. Zelfverwerkelijking wordt ons geleerd. Wij, in het onderwijs, maar ook in persoonlijkheidsvorming, alles wat op dit moment in de wereld om ons heen belangrijk is, is dat je het beste uit jezelf haalt, dat je opkomt voor jezelf, dat je in je eigen kracht gaat staan. Nou, neem aan, de meeste van jullie kennen al die termen. Zo steekt de wereld in elkaar. En op het moment dat je daarin vastloopt, want ik denk wel eens dat het een wereld is voor een bepaald type mens. Namelijk de mens die helemaal niet zoveel moeite heeft om gewoon voorop te lopen, om zichzelf te laten zien. Wellicht een beetje extravert en theatraal. Maar als je wat teruggetrokken persoonlijkheid hebt en wat timide of niet zo zeker van jezelf, dan is het heel moeilijk om die pas bij te houden. En je ziet dan ook, tegenwoordig al onder kinderen, basisschool wordt nu langzaam geïnfecteerd, de middelbare school was het al, de burn-outs ontstaan. En we zoeken allerlei wegen en mogelijkheden om die burn-outs weer op te lossen. Maar als je dan kijkt naar wat dan de methodieken zijn, dan zijn ze nog steeds vol van, maar je moet wel verder komen. Je moet wel jezelf ontwikkelen. Je moet wel opkomen voor jezelf. Je moet wel in je kracht gaan staan. En je bent zelf verantwoordelijk daarvoor. Misschien een wat pessimistische kijk vanmorgen, dat het op mij overkomt alsof als iemand even aan de grond loopt, dat wij proberen om een nieuw verhaal, in moderne termen een nieuw narratief in te brengen. Zodat iemand zich weer wat kan oppeppen en weer wat voort kan. En vervolgens weer de volgende stap in de grote race om het zelf kan aangaan. Heel veel mensen raken zichzelf daar ook een beetje mee kwijt. Ze worden gevormd in de mal van de therapieën. En langzamerhand denk je wel eens bij jezelf, waar ben ik zelf gebleven? Dat ik zoveel hulp van buiten nodig heb om op de een of andere manier mij af en toe zijn dag prettig te voelen. En dat is natuurlijk wel heel negatief gezegd hoor. Maar je snapt ongeveer welke kant ik op wil. En onze maatschappij zit er helemaal vol van. En dat etaleert zich in de reclame. Dat etaleert zich ook in een mislukkend milieubeleid. Wij willen gewoon verder. Wij willen meer en we pushen elkaar daarin. Kloofrijk arm wordt steeds groter. Je hoort de lofzang van Maria al komen. Hè? De kloof tussen rijk arm wordt steeds groter. Mensen worden op een voorkeurspositie gezet en anderen weer achtergedrukt. En maar volhouden dat je jezelf moet ontwikkelen. En maar volhouden dat het jouw land is. En maar volhouden dat je eigen bestemming bepaalt. Ik word er wel eens doodmoe van, dat mag je rustig weten. En ik denk dan bij mezelf, hoe zijn wij hierin terechtgekomen? En dan kun je natuurlijk heel veel gaan zeggen over individualisme en groeiende economische macht en de macht van de wetenschap. Ik ben, dat mag je rustig weten, een beetje op zoek gegaan naar geloof na het individualisme. Wat zal er na ons zijn als we deze hele race niet hebben kunnen winnen? Op dat punt stop ik even met de inleiding. Ik kom er aan het eind weer op terug. En waarom stop ik hier? Omdat dit is wat je ziet gebeuren in de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria. Tenminste, als je via die deur binnenkomt. Er zijn natuurlijk andere mogelijkheden, snap ik best. Maar maak het even mee. Maria die had van Gabriel gehoord vorige week dat Elisabeth, haar verwante, ook zwanger was, dat die al in de zesde maand was. En Gabriel die had erbij gezegd, dat was ook een beetje om Maria te bemoedigen, dat ze in deze wonderlijke situatie toch het gevoel, of de wetenschap zou hebben dat het niet zo apart was, had Gabriel de woorden van Sarah, of aan Sarah geciteerd, die de engel zei van, ja, maar er komt geen woord van God zonder kracht te staan. Dus geen woord van God zal zinloos zijn. En Maria had dat in haar denken natuurlijk gekoppeld aan wat er tegen Sarah was gezegd. En ze was zelf nakomeling van Sarah. Dus het woord van de engel was waar. En dat gaf haar op de een of andere manier vleugels om naar Elisabeth te reizen. Om het ware woord van God te kunnen zien. Met eigen ogen te kunnen ontmoeten. Om ook wat in haar eigen leven gebeurde te kunnen plaatsen. Want dit was geen zelfverwerkelijking meer. Maria had het gesprek geëindigd met, ja, laat mij dan maar gebeuren wat u hebt gezegd. Dat is geen zelfverwerkelijking, laat maar over mij komen. Maar om dat te kunnen doen, om jezelf zo te kunnen geven in een geschiedenis die je niet onder controle hebt, moet je een heel sterk geloof hebben. Moet je durven loslaten. Moet je durven rusten in wat God zegt. Je hoort al een andere klank dan de zelfverwerkelijking, hè? Komt ze bij Elisabeth. En Elisabeth ervaart op dat moment iets heel aparts. Het wordt beschreven als dat het kind, Johannes de Doper later, opspringt in haar schoot. Dat wil zeggen van, nou, ik heb ook een paar zwangerschappen thuis mogen meemaken. En af en toe bokst een kind zich bijna door die buik heen, om het zomaar te zeggen. Misschien is het dat wel, ik zou het niet weten. Moeders die een kind hebben voelen trappen tegen de onderkant van het middenrif, die zullen het ongeveer begrijpen. Ja, maar zoiets zal het zijn. Zo van, boem, ik wil eruit of zo. Dat weet ik dus niet. Maar Elisabeth die voelt dat. En ogenblikkelijk wordt de verhouding tussen Elisabeth en Maria en Johannes de Doper en het kind Jezus gezet. Want Elisabeth die pakt dat opspringen van Johannes, pakt ze op als een eerbetoon aan de Messias, als een verhouding. Er is er eentje die de Messias begroet, dus er is een soort geestelijke interactie tussen twee ongeboren kinderen, waarbij de een opspringt van vreugde als de ander binnenkomt. En Elisabeth is natuurlijk de enige mond die daarover wat kan zeggen. En die zegt op dat moment zoiets als, wie ben ik dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Dan maak ik hier even een stopje. Elisabeth kijkt dus naar Maria. Elisabeth kijkt naar Maria. Als je de overgave van Maria hebt gezien vorige week, kun je je misschien ook bedenken dat dit voor Maria best wel een drempel zou kunnen zijn. De moeder van mijn Heer. Nee, nou ga je van mij iets verwachten. Nou ga je knielen voor moeder Maria. Nou buig je in eerbied. Ja, maar je zult groot zijn, alle vrouwen zullen je prijzen. En dat is ook door heel veel miljoenen prijzen Maria. Maar ik kan me heel goed voorstellen als je de woorden van Maria leest, mij geschieden naar uw wil, tegen de engel, dat Maria hier niet op zit te wachten. Je gaat mij oppompen, je maakt mij groter. En dat wil ik niet, had ik net de rust gevonden dat Gods geschiedenis in mijn leven zou plaatsvinden? Had ik net de vleugels gevonden om in die geschiedenis op weg te gaan en om te ontdekken wat er dan zal gebeuren? Om te kijken hoe Gods woord niet leeg terugkeert? Plak je opeens de hele geschiedenis op mij? Ben ik opeens degene die geëerd moet worden? Maria, die pakt die woorden ook wel op. Mij zullen alle mensen gelukkig prijzen. Maar dat is iets anders dan groot maken. Want Maria die begint dan, mijn ziel maakt groot de Heer. Het Magnificat. Wat is dat nou? Mijn ziel, misschien kun je dat een klein beetje voorstellen. Een rare voorstelling is het wel. Maar mijn ziel, daarmee neemt Maria afstand van het ik. Dus het ik van Maria. Ik maak God groot. Nee, ik ben degene die altijd moet worstelen. Worstelen met mijn eigen positieve en negatieve kanten. Worstelen met verwachting van mensen. Worstelen met mijn eigen eerzucht. Worstelen met mijn eigen timide zijn. Dat is ik. En ik probeer mezelf te bewerkstelligen. Ik probeer mezelf naar voren te laten komen. Maar dat lukt me niet. Maria die neemt iets afstand door een woord te gebruiken. Mijn ziel, mijn leven, mijn nefesh. Dat is dan het Hebreeuws, maar zij sprak Aramees, zat het dicht tegenaan. Mijn zijn maakt God groot. Dus ze zegt niet, ik maak God groot. Nee, ergens heeft God, die is met mij gaan handelen, en ik merk dat mijn leven, waar God mee handelt, alleen maar over God vertelt. Alleen maar over God. Dat alles wat mijn leven op dit moment vertelt, is niet ik ben eerbiedwaardig, is niet alle mensen moeten mij eren, voor mij knielen, nee, alles wat mijn leven op dit moment vertelt, begint met God. God heeft gegeven. Gods woorden komen niet leeg terug. God schrijft zijn geschiedenis. God geeft zijn zoon in deze wereld. God stuurt ons de Messias. Dat ik, Maria, daar een soort voertuig van ben? Ja, oké, maar wat voegt dat toe? Waarom zou je mij daarom prijzen? En wat ze dan ook doet in dat lied is, nee, mijn ziel, mijn zijn, maakt God groot. En dan ziet ze voor zich wat er gaat gebeuren. Een gewone, eenvoudige jonge vrouw uit Nazareth, hè? Dan ziet ze voor zich wat er gaat gebeuren. Dat de groten en de machtigen van hun troon worden gestoten. Waarom? Omdat God ingrijpt. Omdat God bezig is te werken in deze wereld. Omdat Hij door mijn woorden en daden, door mijn vruchtbaarheid, door mijn jonge vrouw zijn heen, dat Hij doorwerkt in deze wereld. En God kennend, dat wil zeggen dat allen die zichzelf groot en machtig vinden, die worden afgebroken. Steen voor steen. Al die grote ikken, al dat opgepompte menselijk zijn, al dat in je eigen kracht staan, al dat moeten opboksen, want ik moet zeker zo groot worden als de buurman, of zeker zo groot als die, al dat opsoeperen van alle menselijke kracht, God zal het afbreken. Waarom dan? Nou, omdat hij in een kind naar de wereld komt. Uit de mond van dit kind zijn eerste kreten al. Laat God zijn stem horen, wereld, met al jullie ikken, met al jullie zelfverwerkelijking, met al jullie, maar we moeten toch wat bereiken. Het gaat allemaal failliet. En niet omdat ik dat wil, maar omdat in de mond van een kind de macht van God ligt. En Maria zegt dan ook erbij, maar hij zal zijn bij de armen, die zal hij oprichten. De armen en verdrukte. Dus die geen stem hebben, die niet meer uit de verf kunnen komen, die misschien nog af en toe wel eens wat laten horen, als een dakloze onder een viaduct. Misschien nog eens af en toe horen, heb je misschien een euro voor me, maar verder ook niet komen. En eigenlijk door de meeste mensen, de meeste ikken, ook gewoon weer aan de kant worden gezet. Behalve door burgemeester Abu Talib, want die geeft ze geen boetes meer. Maar wij drukken die arme ikken dood. Zij spelen geen rol. Terwijl Jezus tegen ons heeft gezegd, maar die arme ikken, lieve mensen, die houden jullie een wereld lang bij je. God gaat ons nooit verlossen van de arme ikken. Waarom niet? Omdat de arme ikken een stem laten horen die ons hart aanraakt. De arme ikken van de wereld, die vragen misschien heel stil, door ergens alleen maar op een bankje te zitten. Je hoort ze niet, je kunt ze zo aan ze voorbij lopen. Maar die proberen door hun zachte stem jouw hart aan te raken. Heb ontferming. Zie je mij? En wie zie je dan? Dat zegt Maria. Maria zegt, al die gepantserde limousines, ze komen allemaal op de schroothoop. En de rijken komen naast de armen onder de brug te zitten. Waarom? Omdat God daar wil zijn. Mijn ziel maakt groot de Heer. Dat wil zeggen, Gods naam is opeens op alle plekken. Onder elke brug, bij elk kraambed, enzovoort. Dan gebeurt er iets heel aparts en ik kan je dat duidelijk maken, want Maria staat hier in de lijn van Lea. We hebben niet voor niks Lea gelezen, want Lea, dat is een heel verdrietig stukje wat we hebben gelezen, maar het heeft een mooie uitkomst. Lea, die merkt dat haar man niet van haar houdt. Nou, dat weten jullie waarschijnlijk allemaal. Jacob had Rachel met Rachel willen trouwen, de zus van Lea. Maar door een omstandigheid trouwde hij eerst met Lea en toen met Rachel. Maar hij bleef van Rachel houden. En omdat God zag dat Jacob niet van Lea hield, opende hij haar schoot. Nou gaan mijn tenen krom staan. Omdat God zag dat Jacob niet van Lea hield, opende hij haar schoot en ze baarde een zoon. Wij denken heel technisch, hè? Dan moet Jacob toch met Lea naar bed zijn geweest. Omdat Jacob niet van Lea hield. Menselijkerwijs gesproken is dit een gruwelijk verhaal. Echt een gruwelijk verhaal. Dit is intimiteit zonder verbinding. Of zou hier worden bedoeld dat God aan Lea een kind gaf, ook al deed Jacob niks. Ook al hield hij helemaal niet van haar. Lea, die zegt op dat moment van, kijk, nu zal mijn man van mij houden. En ze noemde hem Ruben. Kijk, een jongen. Nu zal mijn man, dus ze hoopte via de kinderen, dat ze de genegenheid van haar man zou winnen. Bij de tweede, omdat mijn man niet van mij houdt. Bij de derde liet ze helemaal los. En bij de vierde zegt ze Juda. Ik zal de Heere loven. Wat gebeurt daar van die enorm smachtende, ik-ontkennende Lea? Want het ik van Lea werd enorm ontkend door Jacob en haar geschiedenis. Ook door vader Laban, die haar als eerste aan Jacob had uitgehuwelijkt, terwijl Jacob met Rachel wilde trouwen. Dus Lea was tot op dat moment als ik-ontkend. Jij doet eigenlijk niet mee. Jij bent hooguit een baarmoeder. En voor de rest niet. Voor de rest moet jij je mond houden. En in de namen van de kinderen komt haar strijd door. Om haar ik gestalte te geven. Om er maar bij te kunnen voordat ze burn-out raakte in haar huwelijk. Tot de vierde. Dan heeft ze alles losgelaten. En dan keert ze zich tot God. En zegt, nu zal ik de Heere loven. Dat is wat Maria doet. Maar dan al bij de eerste. Mijn ziel maakt groot de Heer. Zie je dat er een enorm verschil bestaat tussen het ikgerichte, zelfopkloppende karakter van onze maatschappij, waar alles wordt gedirigeerd door de economische wetten, door het meer van morgen, en aan de andere kant de berusting in God zelf? Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja maar Peter, zo kun je nooit leven. Je kunt niet zomaar alles aan God geven. Wie dat zegt, heeft zijn leven nog nooit aan God gegeven. En dat meen ik serieus. Die kent de vrede bij God niet. Die is nog steeds bezig met een christelijk sausje alles te doen wat de wereld van je vraagt. En jezelf op te werken. En je kinderen hetzelfde te leren. En maar te zorgen dat je boven blijft drijven in de stroom van de tijd. Daar ben je mee bezig. Als je zegt, Peter, je kunt niet als Maria in de tijd leven. Je moet wel knokken voor je bestaan. Je moet niet over je laten lopen, maar je moet wel meedoen. Want de prijzen worden hoger, dus je moet wel meer verdienen. Lieverd, als je dat zegt, heb je niet begrepen wat Jezus kwam doen? Heb je niet begrepen wie God is? En Maria keert zich tegen dat gebed van Elisabeth. De mensen zullen je prijzen. En zij zegt, mijn ziel maakt groot de Heer. En als je dan terugkeert naar jezelf. Ik maak dan in deze preek een verschil tussen het ik en het zelf. Dat is ook uit de psychologie zijn dat termen. Maar het ik zet ik even voor. Ik moet vechten. Ik moet groter worden. Ik laat niet over mij lopen. Ik moet gelijk hebben. Ik moet mijzelf manifesteren. En het zelf waardoor God werkt. En dat komt ook vrij dicht bij de psychologie hoor. Dat was Jung die dat uit. Maar goed, doet hij toe. Dat komt ook vrij dicht bij de psychologie. Maar wat is dan dat zelf? Dat weten jullie ook, want jullie hebben het al zo vaak gehoord. Het zelf is de geest van God die in je woont. Het zelf Dat is God die door zijn geest door jou heen werkt. Er zijn dan mensen, ja, die zeggen van, ja, dan ben je een loze schil. Nee. Want de karaktereigenschappen van de een kan de geest gebruiken in de gemeente van Jezus Christus. En de karaktereigenschappen van de ander ook. Staat iemand heel graag, heeft hij de gave om op een podium te staan, dan kan de geest dat gebruiken. Maar is iemand in stilte een luisteraar, dan kan de geest dat gebruiken. Door al die dingen komt de geest. Het eerste wat we natuurlijk dan zouden willen doen, is niet tegen elkaar zeggen, omdat jij dat, ben jij meer dan ik. Nee, dat klopt niet. Dat is gewoon onjuist. En dat weten de mensen die bijvoorbeeld wel vaak op een podium staan. Die weten hoe het verlangen kan zijn om er niet te staan. En andersom ook. Dus je moet je niet spiegelen aan een ander. Gods geest werkt ook, wil ook, kan ook door jou heen werken. Met de woorden van Maria. Uit Maria is de Messias geboren. Was zij nou een ander vruchtbare vrouw dan alle jonge dames hier in ons midden? Nee, dat was ze niet. Maar door Gods geest is de redder van de wereld geboren. Door Gods geest kunnen in jouw woorden of in jouw luisteren, in jouw maken, in jouw doen, in jouw laten, in jouw optrekken door de dag, in jouw begroeten van je collega, in alles wat er gebeurt, kan de Messias binnenkomen in de wereld. Dat is iets anders dan dat je morgen naar je werk gaat en bij jezelf bedenkt, ik moet wel die targets halen, anders word ik ontslagen. Ik moet wel dat gaan doen, want anders lig ik niet in de groep. Ik moet wel, dat geldt voor klaslokalen overal. Je kunt dan zeggen, ja Peter, je hebt makkelijk praten, jij gaat morgen weer achter je bureau zitten daar op 2 hoog. En je hebt er verder niet zoveel boodschap aan. Nee, misschien niet. Maar het is wel wat Maria zegt. Dat Gods geest door jou heen kan werken. En dat hij Christus kan laten zien aan de ander. Als je nu terugkeert naar het begin van de preek, ronden we het hiermee ook af. Wij leven in een wereld die langzaam doodgaat. Waarom? Omdat wij het menselijke ik oppompen tot niveaus waar we het niet meer kunnen volhouden. En je hoort het al, hè? Je hoort al dat mensen gaan roepen, jongens, zelfs de telecomproviders gaan zeggen, leg die telefoon eens weg. Ja? Zelfs de meest ingewikkelde arbeidstherapieën gaan al zeggen, joh, stop eens met streven. Waarom? Omdat we erachter komen dat streven en meer uiteindelijk de mens laat exploderen en dan heb je niets meer over. We hadden het al lang kunnen weten uit Gods woord. Waar God in Christus Jezus bij de allerarmste komt. Bij degene die geen stem meer heeft. Bij jou als je op de rand van je bed zit en zegt, mijn God, hoe kom ik deze dag door? Dan zit hij naast je en zegt hij tegen je, laat mij het werk maar doen. Laat mij maar door jou heen werken. Ga op pad en zeg dan als Maria, mij geschiede naar uw woord. Want dan weet je dat geen woord van God leeg zal terugkomen. Amen.